Ja. Dus 1 Korinthe 2 vers 10. We gaan dus verder met het gebed. Dat gaan we, ik dacht vandaag niet afmaken, maar volgende week dan wel. We zijn dus bezig met het gebed in de bedenking der genade. En naar aanleiding ook van de tekst van Romeinen 8 vers 26 en 27. Maar we beginnen eerst met 1 Korinthe 2 vers 10. Er staat... Doch God heeft het ons geopenbaard door zijn geest, want de geest onderzoekt alle dingen, ook de diepte van God. Dus de geest onderzoekt alle dingen, ook de diepte van God. De vraag is, waar zoekt hij? En dat zien we in Romeinen 8, vers 26 en 27. En desgelijks komt ook de geest onze zwakheden mede te hulp, want wij weten niet wat wij bidden zullen... gelijk het behoort, maar de geest zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen. En die de harten doorzoekt, weet welke de mening des geestes zijn, omdat hij naar God voor de heiligen bidt. Dus de geest onderzoekt alle dingen, en in de Romeinen zie je, die de harten doorzoekt, de geest. Dus de geest die zoekt. En we hebben vorige keer, het is natuurlijk 3 zondagen geleden, dat we het erover gehad hebben, toen zijn we geëindigd met dat... De hartsgesteldheid zoekt God onder andere ook naar natuurlijk. Hij zoekt naar zijn woord in ons. Dat doet hij. Want als, wat valt er ons te zoeken in ons zondige hart? Ik bedoel, wij hebben toch niks te bieden met ons hart? Of wel soms? Nee, het is arglistig het hart. Dus nee, hij zoekt naar zijn woord in ons. Maar hij zoekt ook naar een willig hart. Denk aan Salomo. Dat God tegen hem zei, ik citeer even... Dat God tegen het Salomo zegt, gij mijn zoon Salomo, kende God uw vaders en dien hem met een volkomen hart en met een willige ziel. Een ziel die wil, een vrijwillige ziel. En het is niet gedwongen, maar dat jij met je hart hem wil dienen. En want de Heere doorzoekt alle harten. Dus hij doorzoekt alle harten, zegt hij tegen Salomo. En daarom dien God met een volkomen hart en met een willige ziel. Want hij verstaat al het gedichtsel der gedachten. We weten al lang hoe wij in elkaar zitten, ja? Je zult hem ook niet voor de gek te houden met verkeerde motivaties. Nee, dus de hartsgesteldheid, daar zoekt God dus ook naar. Dus van een willige zoon. Die net als Christus zegt, Abba, Vader, niet mijn wil, maar de uwe geschieden. Dat is ja, niet mijn wil, hè? Maar u wil. En daar zoekt hij naar. Dat doorzoekt hij in ons hart. Die hartsgesteldheid, ja? Dus dat is dan het gebed van mij en van jullie is dan dus een uitdrukking van onze ja, gewillige onderwerping. Ja, niet van jij moet, de geest van dienstbaarheid, maar vrijwillig. En daar komen we zo meteen nog op. Want wanneer ben je dan in die houding dat je hem vrijwillig... wil onderwerpen aan u. Dat je zegt, Heere, ik weet wat u wil en ik wil het ook doen en ik wil u helpen in het werk van u. Ja? Nou, en dan zie je dat de Vader zich daarin verheugt. Want wij hebben net met Matthäus gelezen dat God die stem sprak uit de hemel. Dit is mijn zoon, mijn geliefde zoon, in welke ik een welbehagen heb. En dan zegt hij ook ergens anders, luister naar hem. Je moet naar hem luisteren. Ja? En heeft de zoon dat gedaan? Ja. En dan is de vader dus ook verblijd. En dat geldt natuurlijk ook voor ons. Want in Spreuken zegt hij, mijn zoon, zo uw hart wijs is, mijn hart zal blij zijn. Wanneer heb je een wijs hart? Als wij al de wijsheid hebben bijvoorbeeld. Wij hebben kennis in het plan van God, in alle wijsheid en geestelijk verstand. Dus dan zegt hij, mijn zoon, als uw hart wijs is, mijn hart zal blij zijn. Ja, ik, mijn nieren zullen van vreugde opspringen als uw lippen billijkheden spreken zullen. Dus je kan de vader blij maken. Zeker. Niet door werken van eigen gerechtigheid, maar in gehoorzaamheid aan wat hij heeft geopenbaard in zijn woord. En dat ik dat met een willig hart ga uitvoeren. En dat maak ik bij hem bekend. En dat is het ware zoonschap, ja. De vader die blij is over zijn zoon. Waar hij dus een wijsheid heeft gevonden. En een ziel die gewillig is om hem te dienen. Net zoals bij Salomo dat hij zegt, dien mij zo. Ja, want daar zoek ik naar, naar een willig hart. Ja, dus ja, de zoon deed dus wat de Vader wil. Dat is de Heer Jezus Christus. Ja? En dat God dat ook bij ons mag vinden in ons hart. Dat is waar hij naar op zoek is. Nou, en dan zien we dus inderdaad in het lazen. Dus de geest onderzoekt alle dingen en die de hart doorzoekt. Weet wat de mening des geestes zijn. Dus de geest van God doorzoekt de dingen, diepe dingen van God. Waar? In mij. Ja, in ons. Want ja, wie kent God beter dan hij zichzelf kent en wij ook, wij. Ja? En zijn geest heeft hij aan ons gegeven, zodat wij natuurlijk kunnen gaan verstaan wat ons geschonken is, zegt hij 1 Korinther 2 ook. Zeker. Maar niet alleen dat, God zoekt dus ook door zijn geest in mijzelf. Ja? En dat gaat samen met het woord en met het gebed. Ja? Dus ja, hij gaat op zoek daarin, ja. En dan wordt het in zijn, is het in zijn woord geopenbaard. En dat is natuurlijk alles wat in de Bijbel staat. We kunnen de hele Bijbel lezen. We kunnen zeggen, is hij daarnaar op zoek? Alles wat je in de Bijbel leest, dat dat allemaal opgeslagen is in mijn ziel. Is hij daarnaar op zoek, ja? Nou, er is meer dan dat, natuurlijk. Maar vooral, ga mee naar Romeinen 11, vers 33. Kijk, wij zouden God nooit hebben leren kennen als hij zichzelf niet in zijn woord had geopenbaard. Ja? Maar waar God nu ook naar op zoek is bij ons, dat is een bepaalde wijsheid en kennis van God die ondoorzoekelijk en onnaspeurlijk was al die tijd. En dat zien we in Romeinen 11, vers 33, 34. O diepte des rijkdoms, beide de wijsheid en de kennis Gods. Hoe ondoorzoekelijk zijn zijn oordelen en onnaspeurlijk zijn wegen. Want wie heeft de zin des Heren gekend? Wie is zijn raadsman gekend, geweest? Ja, de zin des Heren. Paulus zegt, wij hebben de zin des Heren. Maar zijn oordelen, zijn wegen zijn onnaspeurlijk. Dat kunnen wij nooit weten, toch? Van onszelf? Nee, dat weet je alleen vanuit zijn woord. Ja. Maar let op, hè. Gods geest getuigt in onze geest. En die zoekt toch naar de diepte van God in mij. En dat is de kennis, want hij zegt, beide de wijsheid en de kennis Gods, hoe onderzoekelijk en onnaspeurlijk zijn zijn wegen. Ja, als Paulus dat nu zegt, dan moeten wij natuurlijk goed gaan nadenken over de verborgenheid. Daar is hij naar op zoek. En dat konden wij natuurlijk nooit uit onszelf opkomen, want het komt pas sinds de Paulus het heeft opgeschreven, is het pas te vinden. Dus Efeze 3 vers 9, als we daar gaan lezen, dan zie, vers 8, dan zegt Paulus ook, dus dat kon God ook niet, bijvoorbeeld, bij de 12 apostelen vinden. In hun. Zelfs niet bij zijn eigen zoon. Waarom niet? Omdat het was nog niet geopenbaard. Het was verborgen gehouden. En Paulus zegt daarom in Efeze 3 vers 8. Mij de allerminste van al de heiligen is deze genade gegeven. Welke genade? Het apostelschap der heidenen. Om onder de heidenen door het evangelie te verkondigen de onnaspeurlijke rijkdom van Christus. En dat heeft alles met de bedeling der genade te maken waarin wij nu leven. Aan Paulus is de bedeling der genade gegeven. Dat weten wij, hè? Efeze 3 vers 2. En dat was verborgen voor iedereen. Het was bij God verborgen. Dat zien we ook. Het was verborgen bij God. En het volgende vers staat er toch. Ik heb het zelf niet. Even kijken. Ja. Vers 9. En alle te verlichten dat zij mogen verstaan. Welke de gemeenschap der verborgenheid is. Die van alle eeuwen verborgen is geweest in God. Dus hij was de enige die ermee bekend was. En voor de rest helemaal niemand. Daarom heeft Christus er ook nooit over gesproken. Dus ja, ga mee in 1 Korinthe 2 vers 9 weer terug. Het was verborgen van iedereen, maar het is nu door de geest aan ons geopenbaard. Oh, ik zit in de verkeerde. Kijk, vers 9. Maar gelijk geschreven is hetgeen het oog niet gezien heeft en het oor niet heeft gehoord en in het hart des mensen niet is opgeklommen. Hetgeen God bereid heeft, dien hem lief hebben. Doch God heeft het ons, heeft die dingen, heeft hij aan ons geopenbaard door zijn geest. Want de geest onderzoekt alle dingen, ook de diepte van God, ook de diepe dingen van God. Ja, het was verborgen, het is nu geopenbaard door zijn geest in het woord. Dus als hij dus vers 10 vergelijken, de diepte van God samen, hij onderzoekt ja, alle dingen. En in Romeinen 8 lezen wij dus net dat hij die de hart doorzoekt, dan zoekt hij nogmaals naar die dingen van de verborgenheid in ons. Zeer zeker. Paulus zegt ook, merk hetgeen ik zeg, doch de Heere geeft u verstand in alle dingen. Dus het begint eerst met dat. Maar dan ga je dus ook verstand krijgen in de rest van de Bijbel. En God is op zoek naar die diepte van hem, die geopenbaard zijn door de apostel Paulus. En de rest komt vanzelf. Dus ja, we zien dus bij al die tweede teksten, 1 Korinthe 2 en Romeinen 8, zien we dat er wordt gezocht. Dus als het ware zou je kunnen zeggen dat God, die geeft als het ware de geest de opdracht om aan ons die onnaspeurlijke of de onzoekbare rijkdom van Christus, hij noemt het ook de veelvuldige wijsheid van God, de zin van Christus, de zin des Heren, bekend te maken. Dat is wat de geest moet zoeken in ons, wij nemen het woord in ons, maar wij moeten toch verlicht worden. Zonder verlichting ga je het niet begrijpen hoor. En de geest die gaat dat dan in ons doen. Dus daarom, het woord van Christus wonen rijkelijk in u. En de geest gaat dat dan ons openbaren. Dat wil zeggen, licht geven en het verstand erin geven. Dat gebeurt in het gebed. Paulus bidt ook voor de gelovigen dat ze mogen verlicht worden. Dat ze verlichte ogen van het verstand mogen krijgen. Ja? Maar dat gaat niet gewoon zo. Dat heeft te maken met lezen en bidden samen. Dus ja, nogmaals, God weet wat de mening van de geest is. Wat zegt hij dan in Romeinen 8? Hij weet wat de mening des geestes is. Wat is de mening van de geest? Namelijk de inhoud van zijn plan. Dat weet de geest. Die weet alles van het plan van God. Absoluut. En de bediening van de Heilige Geest en hoe de Heilige Geest werkt en de inhoud van de instructies die God heeft gegeven in zijn woord. En dan heb ik het nu over de bedeende genade. Ja? Alleen zo kom je erachter. De hele leer van Paulus zou je kunnen zeggen. Dat is ook zo. En daar kijkt hij naar. En dat zoekt hij. Of dat in onze harten woont. En aanwezig is. En dan kan God aan het werk in ons. Ja. Dus ja. Eén belangrijk ding moeten wij, als je dit allemaal weet, niet over het hoofd zien. Want je kan natuurlijk vragen, doorzoekt hij dus, je zou kunnen zeggen, doorzoekt de geest bij elke gelovige op deze manier de harten? Geeft hij aan iedereen wijsheid, verstand in zijn kennis? Doet hij dat bij iedereen? Of zijn daar voorwaarden aan verbonden? Want ja, weet je, wij hebben allemaal een zin van Christus. Ik weet niet of je de bladzijde nog hebt openslaan, liggen bij 1 Korinthe 2, maar dan zegt hij in vers 16, wie heeft de zin des Heren? En dan zegt hij aan het eind, wij hebben de zin van Christus. Wij hebben de zin van Christus, ja. Er is een voorwaarde aan verbonden dat hij bij de gelovigen wijsheid en verstand in zijn kennis gaat geven. En dat heeft te maken met liefhebben. Liefhebben. Dan denk je, ja, wat bedoel je daar nou mee? Nou, dat is een heel belangrijk aspect in verband met het verstaan van het gebed. Dus ja, je ziet hier, wij hebben de zin van Christus, zegt Paulus, ja. Ja, dat wil zeggen, wij hebben zijn gedachten, wij hebben zijn verstand door zijn woord en zijn geest in ons. De zin van Christus, hè? De zinnen. Iemand is krank van zinnen, zijn verstand, zijn denken. Ja? Nou, als wij de zin van Christus hebben, wat Paulus die zegt, dat betekent dat je zijn denken en zijn verstand hebt. Hoe kom je eraan? Nou, dat heeft hij geopenbaard. Wij hebben Gods geest, waardoor wij weten, vers 12, de dingen die van ons die ons van God geschonken zijn. Ja? Dus, maar dat geldt niet voor iedere gelovige, toch? Nee, dat geldt niet voor iedere gelovige. Nee, zeker niet. Kijk, in vers 9, wat staat daar? Hetgeen het oog niet heeft gezien, het oor niet heeft gehoord en in het hart des mensen niet is opgeklommen. Hetgeen, of de dingen die van God zijn, die God bereid heeft, voor wie? Die hem lief hebben. Ja, maar ja, goed, Jan, dat is toch elke gelovige? Dus hij heeft het geopenbaard door zijn geest. En die onderzoekt de diepte van God. En hij heeft het bereid voor die die hem lief hebben. Heel duidelijk. Nou, zijn dat... Dat zijn, wie zijn dat dan? Nou, dat is, als je iemand lief hebt, dan wil je ook alles voor hem doen. Toch? Als het goed is wel. Dat is de definitie, ja? Of het altijd gebeurt. Ja? Maar dat is dus de gelovigen. Als hij zegt, het is voor degene die hem lief hebben, dan zou ik kunnen zeggen, dat zijn dus de gelovigen die willen doen wat de Vader hun geleerd heeft. Die de ware zonen van God zijn. Let op, elke gelovige is een kind van God. En elke gelovige heeft het een zoonschapstatus. Dat zijn we allemaal. Elke gelovige is ook gezegend met alle geestelijke zegeningen in de hemel. Niet één is uitgezonderd. We hebben allemaal die positie. Maar, hoe zit dat in de praktijk? Wordt ook elke gelovige door Gods geest versterkt, vertroost, geleid? Je zou zeggen, normaal gesproken wel, maar dat is niet zo. Dat is voor degene die hem lief hebben. Dat zijn degene die hem lief hebben. Dus heeft iedere gelovige dan ook de Vader zo lief dat hij ook doet wat de Vader wil dat hij gaat doen? Die net zoals Christus zal zeggen, in het donkerste uur van zijn leven, wat zei hij toen in de hoofd van Gethsemane? Gethsemane? Wat zei hij dan? Ja, precies ja. Ik citeer even, hij zeide, Abba, Vader, alle dingen zijn u mogelijk. Neem deze drinkbeker van mij weg. Doch niet ik wil, maar wat gij wilt. Abba, Vader, niet mijn wil, maar de uwe geschieden. Dat is het ware zoonschap, ja. Dat is de ware betekenis van Abba, Vader. Dat is een, ja, dat is een hele intieme relatie als je Abba, Vader zegt. Ja. En wij hebben ook diezelfde geest ontvangen. Want dat zegt Paulus. Want het woord Abba Vader, dat komt 3 keer in de Bijbel voor. 1 keer dat de Heer Jezus Christus het zegt, op het donkste uur, ja, vlak voor zijn kruisiging. Nou, niet mijn wil, maar de uwe geschieden. En dat wist hij, dat is naar het kruis toe. En toen onderwierp hij zich toch aan de wil van de Vader. Waarom? Hij had een hele intieme relatie met de Vader. En hij wilde de wil van de Vader doen. Als je mij lief hebt, dan doe je ook mijn geboden. En wij hebben diezelfde geest. Want in Romeinen 8 vers 15. Wat zegt hij daar? Wij hebben ook diezelfde geest ontvangen. Die dat dus ook zegt. Net zoals Christus in het moeilijkste uur van zijn leven. Gij hebt niet ontvangen de geest der dienstbaarheid. Wederom tot vrezen. Maar gij hebt ontvangen de geest der aanneming tot kinderen. Door welke wij roepen, Abba Vader. Zie je? Exact zoals de Heer Jezus Christus dat zegt. Het is meer dan alleen Vader tegen God zeggen. Het wordt alleen gezegd in feite door iemand die laat zien dat hij van zijn Vader houdt. En hem wil volgen in alles wat de Vader hem geleerd heeft. En dat is Christus absoluut geweest. En dat doet die zoon wel ook geheel vrijwillig. Hè? Een willige ziel. Ja. Dat doet hij geheel vrijwillig. Hij wordt niet gedwongen om het te doen. En dat omdat hij dan bang is voor de sancties die gaan volgen. Hij zegt ook in vers 15, gij hebt niet ontvangen de geest de dienstbaarheid. Dat is onder de wind. Dan moet je het doen. En als je dit doet, dan krijg je ook de consequenties. Negatief. Maar Christus heeft het geheel vrijwillig gedaan. Nee, wij hebben niet de geest van dienstbaarheid. Dat is de geest onder de wet die over ons heerst. Als wij onder de wet leven. Maar ja, nu niet meer. Want wij worden nu in deze bedeling tegenaan door heel iets anders geleid. Namelijk, kijk in het vers ervoor, vers 14. Zovelen als ze door de geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods. Wij worden door de geest van God nu geleid. En niet de geest van angst onder de wet, maar door de geest, omdat wij zijn onder de genade. Ja? God gaat onszelf nu leiden. Niet door de wet, maar door zijn geest in ons. Dus de geest is betrokken in het leren aan ons en in ons. En wat het betekent, wat het is om een zoon te zijn. Ja? Wij zijn kinderen Gods, ja zeker. En dezelfde geest, vers 16, dezelfde geest getuigt met onze geest dat wij kinderen Gods zijn. Zie je, wij zijn kinderen van God. Wij zijn zonen van God. Wij hebben de aanneming tot zonen. Wij worden geleid door de geest. En dat kan niet iedereen zeggen in de bedenende genade in het lichaam van Christus. Dat heeft alles met die verborgenheid te maken. De bediening van de geest is wat? Om ons op te voeden en aan ons te getuigen via de leer van de apostel Paulus. Dat wij aangenomen kinderen zijn. Dat weet je ook niet van jezelf. Ik wist vroeger aannemen tot kinderen. Vond dat best wel moeilijk eigenlijk dat begrip. In het Engels zeggen ze ook adoption. Ja, ben je aangenomen. Alleen een kind wat tot een zoon verklaard wordt. Dat hebben wij gelijk gekregen toen wij gelovig zijn geworden. Dus wij zijn deelnemers in zijn plan. Ja, ja, dus het is de geest die net zoals Christus ons doet zeggen, Abba, Vader, u wil geschieden. Ja. Dus wat Christus deed, deed hij toen geheel uit vrije wil. Ja, het is heel uit vrije wil. Hij heeft het namelijk van zijn Vader geleerd. Ja. In het woord, maar ook in directe communicatie met zijn Vader. En Christus heeft dat geloof, heeft hij als mens, in zijn mens zijn, heeft hij dat vrijwillig gehoorzaamd. Net zoals wij dat ook doen, hoor. Hij was een mens en hij was God, ik weet het. Maar hij heeft ook net zoals wij geloof moeten hebben in het geschreven woord van God. En wat de Vader aan hem communiceerde. Zeker. En dat heeft hij vrijwillig uitgevoerd. Waarom? Omdat hij zijn Vader lief had. Dus het kruis zien wij natuurlijk heel vaak, en dat is ook zo, als de liefde van God voor mij, voor ons toch? Want hij heeft zijn zoon de straf gegeven die ik verdiende. We zien ook Gods gerechtigheid daarin natuurlijk geopenbaard. Zijn houding tegenover de zondaar en de zonde, hè, dat moet gestraft worden. Maar wat je vaak niet zo erg veel hoort, is dat het kruis ook een hele grote demonstratie is van de liefde van de zoon voor zijn vader. Want hij had in hof van het Gethsemane, hè, had het moeilijk. Heren, kan het voorbij gaan? Maar niet mijn wil, maar uw wil zien. En hij is gegaan. Dat deed hij uit liefde voor de Vader om zijn wil uit te voeren. Dat is het wat je ziet. Dat is de zoonschapsliefde. En God is op zoek of dat ook bij ons aanwezig is. Als dat zo is, dan ga je ook doen de dingen die God van jou vraagt en voorbereid heeft. Dat we daarin gaan wandelen. Dat zeg je toch? Wij zijn, hoe zegt hij dat? Wij zijn zijn maagsel geschapen in Christus Jezus. Tot goede werken, welke God voorbereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. Nou, terugkomend even over die liefde dus. Nou, de liefde van de Vader, de liefde van de Vader tot de Zoon weten wij. Wij weten ook de liefde van de Zoon tot de Vader, want hij is gegaan en heeft hem gevolgd tot aan de dood des kruises. Uit vrije wil, hè. Hij zegt toch ook in Hebreeën, zie, ik kom om uw wil te doen, o God. In de rol des boeks is over mij geschreven. Gij hebt mij het lichaam bereid. Dat zei hij voor de grondlegging van de wereld. Maar nu is hij op aarde als de zoon van God, maar ook als mens. En nu moet hij het ook gaan uitvoeren in het geloof en gehoorzaamheid aan de Vader. Nou, wij kunnen, dus Christus hield, dat is buiten kijf, hield van zijn Vader. En ja, hoe kunnen wij dan van de Vader houden? Nou, waarom hou je van God de Vader? Ten eerste, ik kan van hem houden als mijn schepper. Een nieuw schepsel, maar ook, hij heeft de mensheid geschapen en ik ben ook naar zijn beeld geschapen. En ik ben nu verlost, dus ik ben een nieuw schepsel. Ik hou van hem als mijn schepper en ik hou van hem ook als de redder van mijn zonde, ja. En het geven van eeuwig leven, daar hou ik absoluut van. En het gros, alle gelovigen in het lichaam van Christus. Ik ben nog niet één tegengekomen die heeft gezegd, nou, ik heb spijt dat ik gered ben. Ik wou dat ik maar weer ongered was. Misschien vanwege de pijn, het lijden en de ellende die het voorkomt, dat hij dat misschien even zo denkt, maar daar kom je wel gauw voor terug, denk. Als je dan weet waar je dan naartoe gaat. En weet je, we zijn ook heel blij dat het ook niet kan. Hè? Want wij kunnen dat niet ongedaan maken. Dus dank de Heer daar heel erg voor. Maar goed, die liefde die hebben wij allemaal. Maar hebben wij hem ook lief als, niet alleen als onze schepper en onze redder, maar ook als onze Vader. Dat wordt verhaal anders. Hoezo? Nou, het zijn twee verschillende dingen. Je kan bijvoorbeeld tegen je kind zeggen, als jij dat doet, als je van je vader houdt, dan zou je dat niet gedaan hebben. Dat kan je zeggen. Zeg je daarmee van, je houdt niet van mij? Zeg je daarmee dat je zoon niet van je houdt? Als je van mij, als je van je vader houdt, dan doe je dat niet. Nou, ik heb dat nou niet zo letterlijk gezegd, maar ik heb toch vaak gedacht van, waarom doe je dat nou? Je weet toch, ik heb het toch, dat mag je niet doen. Dat zijn de regels hier in het huis. Maar ik weet wel, mijn kinderen hielden wel van me. En toch deze, het gehoorzaamde ze niet altijd. Zeg je daarmee dat het niet van je houdt? Nee, dat zeg je niet, nee. Maar jij zegt, als je dat zegt, dan daag je die zoon uit dat hij jou hoort te gehoorzamen, juist omdat hij jouw zoon is en je hebt hem het een en ander geleerd wat hij wel en niet moet doen. Dus als hij als zoon dat had gewaardeerd, wetende dat zijn vader dit ook uit liefde natuurlijk voor hem gedaan heeft, en een zoon die mist een vader die hem ook tuchtigt en niet ook corrigeert en vermaant en soms ook straft als het nodig is, die gaat het later ervaren als een gemis. Want ja, gaan ze dan niks om mij dat hij me toch niet heeft gecorrigeerd op het moment dat ik fout bezig was? Als je van je zoon houdt, dan doe je dat toch? Dus als die zoon zijn vader zou waarderen omdat hij weet dat zijn vader dat uit liefde voor hem doet, ja, dan is het een grote vreugde voor de vader als die zoon toch gaat doen. Als de zoon, ik zeg het niet helemaal goed, als de zoon had gewaardeerd, weet dat zijn vader dat uit liefde en voor zijn bestwil hem dat allemaal geleerd had, wat had de zoon dan gedaan? Dan had hij gehoorzaamd. Ja. En dat is een hele grote blijdschap voor de vader als de zoon dat natuurlijk doet. En dat brengt eer aan de vader als zijn zoon, als hij het gaat doen. En weet je, dan gaat die zoon ook, en dat is ook een belangrijk, we hebben het tegenwoordig over de participatiemaatschappij, we moeten allemaal in deelnemen. Maar God zoekt ook bij ons naar participatie, dat wij gaan als zonen van hem gaan deelnemen in zijn plan. Net zoals Christus dat ook heeft gedaan, ja? En dan is er een hele grote blijdschap bij de Vader in de hemel, maar jij als vader, ik als vader, ben dan ook heel blij dat wat je aan je zoon geleerd heeft, dat hij dat ook gaat doen. Ja. Ja, dat is een grotere vreugde volgens mij als je spreuken ook leest. Een weerspannige zoon, dat is een verdriet voor zijn vader. En al die teksten zijn erover en voor zijn moeder, zeker. Maar als hij het wel doet, dan is er een hele grote blijdschap voor de vader en voor de moeder uiteraard. Want hij heeft een zoon die niet weerspannig is, maar waar hij mee verder kan. Een zoon die meedenkt in het uitwerken van wat zijn vader voor hem in petto heeft. Ja, je leert hem toch het goede. Dus wat ben je dan blij als je dat goede ook gaat gehoorzamen. En dat is vrijwillig en met vreugde dat die zoon dat gaat doen. En zo kunnen wij dat vergelijken en toepassen ook op onze relatie met God, onze Vader. Ja? Doen we dat vrijwillig en met vreugde? Ja? Of zijn we weerspannig? Hou ik hem van hem als mijn schepper en als mijn redder? Zeker. Maar hou ik ook van hem als mijn vader die nu zijn instructies heeft gegeven in zijn woord en weten welke dat zijn? Dat zijn die van apostel Paulus. Ga ik die dan ook vrijwillig hart, met een vrijwillige ziel en met blijdschap ook dan gehoorzamen? En dan heeft hij, ja, er is geen grotere vreugde denkbaar voor de vader zoals zijn zoon dat deed, als zijn zonen nu in deze denigenaar die wij dat zijn, dat ook gaan doen. Ja, zeker. Dus God wil een communicatie met ons, maar ook een deelneming, hè, of een participatie, een deelneming tussen hem en ons. Niet alleen maar, ik ben een kind van God en ik ga mijn eigen gang. Nee, dat wij ook gaan doen wat hij zegt met een vrijwillig hart. Omdat wij waarderen wat hij voor mij gedaan heeft. Ja, en daar gaat het om als wij bidden met God. Dat is precies wat God ook met ons wil. Wij kunnen van hem houden als de redder en als onze schepper. Maar verder niet luisteren naar hem. Dat kan. En ik ontmoet vele gelovigen, als ik ermee spreek, die zijn ook echt dan blij daarover. Ja, ik ben verloren, ik ben blij, ik ben gered, ik ben een kind van God. Maar je weet zelf ook wel, als je dan zegt, ja, maar nu gaan we een stapje verder. Nu gaan we naar wat zijn wil is voor ons voor vandaag. Dan is opeens niet iedereen blij meer. Nee, dan merk je zelfs soms vijandschap. En vervreemding. En dat je geen contact meer met die persoon hebt, want je hebt niet meer de eenheid. Ja, dan denk je, hey, je houdt toch zoveel van de Vader? Maar waar wordt dat door gedemonstreerd? Door ook de Vaders wil te gaan doen. Kijk, en daar zie je dat die scheiding dus komt, ja. Dus je kan van hem houden als redder en je schepper, maar verder ook niet naar hem luisteren. En tegen zijn wil ingaan. Nou, sorry, 99% van het lichaam van Christus zit in die situatie. Omdat ze niet in de manutijd willen geloven in de bedeelde genade. Maar in eertijds met de evangelie willen gehoorzamen. Ja, ik wil Jezus volgen. Ik volg Jezus. Nou, wij niet dan. Om wat voor reden dan ook, gaan we dan toch naar de evangelie toe. Maar daar wordt de Vader niet blij van. Paulus zegt, nou ja, ik verblijd mij, want Christus wordt verkondigd, ja. Maar hij verblijdde zich niet als Christus onder de wet werd verkondigd, hoor. Dat moet je zo in die tekst in Filippenzen niet lezen. Ze deden het met verkeerde motieven. Paulus was gevangen. En toen kwamen andere personen, die kwamen daardoor. Hé, wacht, nou kan ik een beetje meer naar voren komen. Nu, dus ik word, het gaat nu om mij, dan ging ze ook Christus verkondigen. Hij denkt, nou, oké, misschien is je motivatie. Ze zijn blij dat ik in de gevangenis zit. Nou kunnen zij een beetje meer naar voren komen. Hij zegt, maar ja, weet je wat, Christus wordt verkondigd. Daar gaat het mee om. Maar hij verblijde zich niet als Christus onder de wet werd verkondigd. Nou, en als je het niet gelooft, ga gelaten maar lezen. Dan zie je hoe hij tegen ze spreekt. Uitzinnige gelaten, zegt hij tegen ze. Daar is hij echt niet blij mee, hoor. En de Vader ook niet. Hij is verblijd als wij de wil van de Vader gaan doen. En is geopenbaard in de brief van Paulus. Ja, dus ja, je zou kunnen zeggen. Ja, men luistert helaas dan het grootste gedeelte niet. Ook heel veel omdat men het ook niet weet. Dat weet ik ook wel. Maar er zijn er ook heel veel die het wel weten. En dan desondanks toch de keuze maken om het niet te gehoorzamen. Dat is gewoon helemaal zo. Dus ja, dat is, je hebt mensen die geloven dus. Zijn blij als de redder en de schepper. En hij houdt van hem. En dat is net zoals een kind die wel van zijn vader houdt. Omdat hij nou eenmaal zijn vader is. En hem op de wereld heeft gezet. Maar verder niet wil luisteren naar de wijze raad van zijn vader. Nou, die zijn er ook zat, dat die zonen, toch? Zo kan je het een beetje vergelijken. En ja, nogmaals, het lichaam van Christus is in die staat. Want wie luistert er nu naar wat God wil? Nou, velen zeggen dat misschien wel te doen. Maar waar is de wil van God nu geopenbaard? Ja, in het woord, maar specifiek bij de apostel Paulus. Dan zeg ik, ja, wie luistert naar God? Ja, ja, ja. Ik zeg, maar wacht even. Paulus, u spreekt namens God. Hij zegt, hetgeen ik schrijf, dat zijn de geboden des Heren. Ja, wie luistert er nu naar Paulus? Een trieste constatering, ja. Maar dat is wel zo. Ja, wie luistert naar Paulus? Nou, let op, hè. Als wij dat wel doen en het woord en waard recht weten te snijden. En dat wij dus ook de hele Bijbel niet op onszelf toepassen, want dat weten wij. Wij lezen hem wel helemaal, want we zijn ook in Matthäus bezig. Maar we passen het niet allemaal op onszelf toe, want we maken telkens dat onderscheid. Hé, wacht even, dat is voor Israël en dat is voor het lichaam van Christus. Dat doen wij. Als je dat doet, dan gehoorzaam je God en dat geeft blijk van dat u God lief hebt. Dat is het bewijs dat je God lief hebt. Als jouw vader. De vader die zijn zoon, je bent tot een zoon gemaakt en je hebt het zoonschap verkregen, je hebt gelijke verantwoordelijkheid, je hebt een vrije wil om met hem zijn plan uit te gaan voeren. Die positie heb je gekregen. Dat is veel meer als een dienstknecht. Je moet gewoon doen, je doet het anders. Dus ja, het is net zo met geld geven aan de gemeente. Ja, wij collecteren nou niet meer, want zo'n klein groepje is een beetje te klein. Dus nou, je kan dat dan doen, of door over te maken, of moet misschien maar weer eens een doosje neer gaan zetten. Maar je laat daarmee zien of je van dit evangelie houdt of niet. Ook, dat heeft ook met geld geven te maken. Ja? De waardering voor wat de Vader voor jou gedaan heeft, en dat je ook het belang erin van ziet, het kost geld, de zaal kost geld, de internet, al soort dingen kost geld. En we willen toch dat zijn wil bekend gemaakt wordt aan de hele wereld. Nou, dan laat je dat ook daarin zien. Het is vergelijkbaar. Dus ja, gehoorzaamheid aan zijn wil, voor ons, voor vandaag, dat laat dus zien of wij hem liefhebben. En dat geldt ook voor de, God ook voor de 12 discipelen. Want wat zei de Heer Jezus Christus tegen de 12 discipelen in Johannes 14, vers 15? Ik lees het even voor. Indien gij mij lief hebt, wat zegt hij dan? Zo bewaart mijn geboden. Dus als je mij lief hebt, bewaar mijn geboden. Doe mijn geboden. Dus als je vader lief hebt, thuis, dan doe je wat hij zegt, want hij heeft het beste met je voor. En zo geldt het ook met de 12 apostelen. Dus zoals Christus de vader lief had en zijn wil deed, dat gold ook voor hun. En dat geldt ook voor ons. En dan weet je, Christus die vraagt aan Petrus na zijn opstanding, vraagt hij 3 keer, Petrus, hebt gij mij lief? 3 keer, hè? En dan zei Christus, en dan zegt Petrus, ja Heer, gij weet dat ik u lief heb. En dan zei Christus, hoed mijn lammeren. En dan vraagt hij nog een keer. En dan zegt Petrus, ja Heer, gij weet dat ik u lief heb. Wijd mijn schapen. En dan vraagt hij nog een 3e keer. Het heeft ook te maken natuurlijk met dat hij 3 keer verraden, verlogend heeft. En Petrus wordt, als hij de 3e keer zegt, Heer, gij weet alles, gij weet dat ik u lief heb. En dan zegt Christus weer, wijd mijn lammeren of hoed mijn schapen. En dat is dus in het verlengde dat Petrus wordt als het ware weer in ere hersteld. Maar meer dan dat, hij herinnert hem. Hè? Zeg, jij bent nog steeds het hoofd van de apostelen en jij gaat mijn bediening, die bediening die je hebt gekregen van mij, die ga je dus uitvoeren. Want hij zegt, wijd mijn schapen, hoed mijn lam. Wat is dat? Ja, dat is de bediening die hij heeft gekregen om hij is hoofd van de 12 apostelen en om het evangelie aan Israël te verkondigen en de kleine kudde ook te hoeden en te wijden. Hij heeft 1 en 2 Petrus geschreven. Dus zie je dat gelinkt is aan, heb je mij lief? Ja Heer, dan ga je dus ook doen wat jij hoort te doen voor de Vader. Daar brengt het mee samen, ja. Hij zegt, gij weet dat ik u lief heb. Dus als je mij lief hebt, dan ga je ook die bediening uitvoeren. Dus met andere woorden, indien gij mij lief hebt, zo bewaart gij mijn geboden. Ja, dus dan ga je ook mijn schapen hoeden en weiden als je mij lief hebt. Ja, inderdaad, dat hoort bij elkaar logischerwijs. In Efeze 6, vers 24, kunnen we daar even heen gaan. Dan eindigt hij de brief. Daar zegt Paulus. De genade zij met al degenen die onze Heer Jezus Christus hebben, lief hebben in onverderfelijkheid. In onverderfelijkheid. Dat betekent dat je hem in oprechtheid lief hebt. In oprechtheid. En dat doet helaas niet iedereen. Toen niet en ook nu niet. De liefde wordt namelijk afgemeten aan het dienen. Het gehoorzaam zijn aan hem. Wil je echt deelnemen aan wat ik aan het doen ben? Ja, dan heb jij mij, als je me echt oprecht lief hebt, dat moeten zij hebben met elkaar, maar wij ook, dan ga je dat doen. Ga mee Johannes 14, vers 31. Johannes 14, vers 31. Dus wij moeten elkaar ook oprecht lief hebben. Dat betekent ook doen, ja. Als je dat niet hebt, dan heb je heel gauw natuurlijk dat je tegenovergestelde dingen gaat krijgen. Oh, dat doet hij, dan ga ik. Oh, dan ga ik dan. Hij doet dat, nou, dan ga ik niet doen hoor. Of liefhebben is natuurlijk. Hoe zegt hij ook weer? 1 Korinthe 13, dan moet ik altijd naar terug naar 1 Korinthe 13, ja. Heb de rechtvaardigheid lief. Zoekt zichzelf niet. Daar moeten wij ook die zin van Christus hebben. Dat hij zag ook op hetgeen wat van ander is. Daar is hij ook gekomen. En Johannes 14, vers 31, wat lezen we daar? Oh, wacht, ik zit helemaal verkeerd. 14, vers 31. Kijk, opdat de wereld weet dat ik de Vader lief heb. En alzo doe. Gelijkerwijs mij de Vader geboden heeft. Staat op, laat ons van hier gaan. Nou, dat was, staat op. Hij gaat de soldaten tegemoet om zijn wil te doen. Waarom? Omdat hij de Vader lief heeft. En dat weet de wereld nu. Hè? Dat heeft hij laten zien. De demonstratie van zijn liefde voor de Vader is bewezen aan het kruis. Hij is gegaan. Nogmaals, De wereld weet het, dat ik mijn Vader lief heb en al zo doe. Ik heb hem lief en daarom doe ik het. Sta op, we gaan. Want de Vader heeft mij dat geboden. Dat is de wil van de Vader. En ik ga zijn wil doen. Ja, dat is het. Dus voor Christus staat de liefde, zijn liefde voor de Vader, gelijk aan het uitvoeren van wat de Vader hem verteld heeft te doen. Dat zien we duidelijk in dit vers staan. Dus het kruis is nogmaals de uitdrukking van zijn liefde voor de Vader. En dat geldt dus ook voor ons, ja. Als wij als een zoon onze Vader lief hebben en zijn wil van harte willig gaan uitvoeren, ja. En de Vader zoekt naar diezelfde houding die zijn zoon had, als een zoon, als de zoon. Hij was de zoon, maar hij was ook het zoonschap, hè? Hij heeft ook alles geërfd na zijn opstanding. Dat wij ook willens zijn om als het ware terug van hem te gaan houden. Dus als hij van mij houdt, ik kan het nooit terugbetalen, dat weet ik wel. Maar ik laat mijn liefde voor de Vader wel blijken, zoals Christus dat zegt, dat hij dat doet omdat de Vader hem dat geboden heeft, dat wij ook die willige houding hebben als het ware om van hem ook als het ware terug te gaan houden, om het zo maar te zeggen. Ik hou heel veel van hem, maar dat laat ik natuurlijk ook zien. Ik was een keer bij een klant en dan had ik gewerkt een paar keer en op een gegeven moment waren ze gescheiden. Advocaat, echtpaar. En dat is heel raar. En op een gegeven moment ging naar een ander huis, die man, en daar heb ik ook weer gewerkt. En later ging hij weer verhuizen naar een ander huis, daar heb ik ook weer gewerkt. En toen ging ik ook bij zijn vrouw weer werken, thuis in het huis die er nog zat. Allemaal dat soort dingen. Kon allemaal maar. Maar toen zei ze, het had er zo over, toen zei ze, ja, maar liefde is een werkwoord. Dat heb ik nooit vergeten. Dat wordt al vaker gezegd, weet ik nu inmiddels. Maar het is natuurlijk wel zo. Hè? Liefde is een werkwoord. Liefde voor de Vader is een werkwoord. Dat wil je ook de wil van de Vader doen. Ja, dus ja, te houden van hem zoals Christus van de Vader hield. Tot waar? Tot aan de dood toe. Dus veel gelovigen hebben ook gezien in de geschiedenis, die ook niet altijd van het woord en waar het recht wisten te snijden, maar die hebben hun leven gegeven, ook bijvoorbeeld voor de Bijbel. Ja? Uit liefde voor de Vader. En dat zoekt de Vader, een willige ziel. He, zoals ik net al in het begin met las over Salomo. Dus het Abba Vader wat Christus roept in zijn gebed, vlak voor zijn dood, dat hij zegt, niet mijn wil, maar de uwe geschieden, dat is het ware zoonschap. Dat is het gebed van de zoon die zijn vader lief heeft. En wij hebben diezelfde geest. Dat is toch fenomenaal als je dat leest, ja? Waardoor wij dit ook kunnen, maar eigenlijk ook horen te zeggen. Het hele lichaam van Christus. Dus wij brengen de mensen natuurlijk het evangelie, waardoor ze, wat stil van God, dat God wil dat alle mensen zalig worden. Dat is één. Dan is hij de redder. En je schepper en de redder, daar kan je van houden. En dan tot kennis van de waarheid komen. En dat is de tweede fase. Ik weet nog goed dat ik gelovig werd. Ik was gered, ik was hartstikke blij. Ik dank de Vader natuurlijk. En toen was het mij, ja, wat ga ik nou doen? Waar ga ik nou heen? In de kerk waarin ik zat, dat wist ik al lang, daar moet ik niet zijn. Waar ga ik dan heen? Dat was voor mij een vraag. Om tot kennis van die waarheid te komen. Maar niet alleen om kennis te doen, want zegt Paulus, kennis maakt opgeblazen, maar de liefde sticht. Dus de liefde. En we natuurlijk, ik ben Christus niet, ik heb een zondige natuur, dus we struiken allemaal vanwege onze zondige natuur. Maar wij hebben wel de capaciteit om het te doen, ja, door het evangelie van zijn genade. Ja. Dus ja, daarom zegt Paulus ook in Romeinen 8 vers 15, dat wij hebben niet ontvangen de geest der dienstbaarheid, ja. Wederom tot vrezen, maar je hebt ontvangen de geest der aanneming tot kinderen door welke wij roepen Abba Vader. In Galaten 4 zegt hij het ook, ik ben nog niet eens voorgelezen. Maar overmits gij kinderen zijt, zo heeft God de geest zijn zoons uitgezonden in uw harten, die roept Abba Vader. En dat heeft de Heer Jezus Christus gedaan. Hij luisterde naar de Vader, hij had gemeenschap met hem, omdat hij van hem hield. Ja. En Johannes 8 vers 28, laten we even kijken. En dan zie ik dat ik volgende week ga afmaken. Johannes 8 vers 28. Jezus dan zeide tot hem, wanneer gij de zoon des mensen zult verhoogd hebben. Dat wil zeggen, als hij dus daar aan het kruis geslagen is. Dan zult gij verstaan dat ik die ben. En dat ik van mijzelf niets doe, maar deze dingen spreek ik gelijk mijn Vader mij geleerd heeft. ik doe van mijzelf niets, maar ik doe deze dingen, ik spreek het zoals hij het mij geleerd heeft. Dus hij refereert hier naar de Vader, hè? Niet zozeer naar de Heer met hoofdletters, nee, naar zijn Vader. Ja? Dus als een zoon zegt hij dit. En de Vader ziet zijn zoon, die geheel vrijwillig doet wat de Vader wil. Dat ziet de Vader. Sterker nog, als je het volgende vers ziet, daar staat, die mij gezonden heeft, is met mij. De Vader heeft mij niet alleen gelaten, want ik doe altijd wat hem wel behagelijk is. Christus heeft dus altijd alles gedaan wat voor de Vader wel behagelijk is. Dat wil zeggen, de Zoon is dus niet voor zichzelf bezig en wil niet alleen doen wat voor hemzelf behagelijk is. Nee, hij heeft altijd gedaan wat voor de Vader wel behagelijk is. En dat heeft hij altijd gedaan. Wauw. Altijd. Dat is het ware zoonschap. Altijd doen wat de Vader wel behagelijk is. En wij, door de geest van het zoonschap, wij hebben diezelfde geest ontvangen, kunnen en hebben dat dus ook. Maar ja, wij kunnen niet zeggen dat wij altijd doen wat de Vader wel behagelijk is. Wie kan dat hier zeggen? Nou, ik niet. Niemand niet. Dat is helemaal zo. Want wij zijn God niet, wij hebben de zondige natuur nog steeds. En we weten, we hebben de strijd van het geest en het vlees. Christus had geen zondige natuur. Maar wij wel. Dus wij hebben die strijd in ons. En wij struikelen ook natuurlijk op momenten. Zeker, dat is ook zo. Maar we zijn blij dat wij zitten dan niet in die veroordeling onder de wet. Maar wij zijn onder de genade. Dat je weet, ik ben altijd in Christus. Dus zijn liefde voor mij is niet weg. Is niet, absoluut niet weg. Dus ja. Dus wij kunnen dat helaas niet altijd zeggen dat wij altijd doen. We kunnen wel misschien zeggen, ik streef altijd wel te doen wat de Vader wel behagelijk is. Ja, dat hoop ik tenminste. Ja. Dat zeker. Niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Dus niet alleen denken, danken voor je redding en dan lekker maar je eigen gang gaan. Ja. Het kan wel, we weten. In de bedenkende genade kan je de Heer danken en dan de rest zeggen, nou, ik ga lekker mijn eigen gang. Genade kan mensen ook heel lui maken natuurlijk. Dat is je vrijheid gaan misbruiken in plaats van gebruiken. Het ware zoonschap is dat de vrijheid die je hebt, ga je ook gebruiken tot eer en glorie van God. En dat kan op één manier, is dat gehoorzaamheid aan zijn woord, aan zijn wil. Dus ja, kijk, in Johannes 12 vers 49. Ik heb uit mijzelf niet gesproken, maar de Vader die mij gezonden heeft, die heeft mij een gebod gegeven wat ik zeggen zal en wat ik spreken zal. Zie je, hij heeft mij een gebod gegeven wat ik zeggen zal en wat ik spreken zal. En ik weet dat zijn gebod het eeuwige leven is. Hetgeen ik dan spreek, dat spreek ik al zo, gelijk mij de Vader gezegd heeft. Dus hij sprak altijd wat de Vader zei. Hij deed ook wat de Vader wilde. Dat heeft hij altijd gedaan. Dat heeft de Vader altijd behaagd. Hij heeft de Vader nooit teleurgesteld. Dus de Vader heeft geboden de Zoon wat hij zal zeggen en spreken. En wanneer gebeurde dat? Nou, als jij met hem communiceert. En wanneer communiceer je met God? In je gebed. Ja. Lezen is luisteren naar God. Bidden is praten met God. In reactie samen met het woord in jou. En daar zoekt hij naar. Dus dat is de communicatie. Niet alleen communiceren met God, maar daarna ook deelname hebben in zijn plan. En dat doe je dus zoals Christus dat met zijn Vader in het gebed dat contact had. Dan sprak hij met hem in zijn gebed. Vroeg in de morgen, dat lees je heel vaak in de Bijbel. Ik citeer even. Vroeg nog diep in de nacht stond hij op en ging naar buiten en ging heen naar een eenzame plaats en bad al daar. En daar werd hij door de Vader geleerd en dan sprak de Vader tot hem. In Jesaja 50 vers 4 en 5 zal ik ook even voorlezen. De Heere, Heere heeft mij een tong der geleerden gegeven. Opdat ik weten met de moeder, de vermoeide, een woord ter rechte tijd spreken. Nou, Israël was allen die vermoeid en belast zijn, toch? En God heeft Christus een tong der geleerden gegeven. Zodat hij wist wat hij met hun ter rechte tijd kon spreken. Hij wekt alle morgen, dus elke morgen wekte die hem, hij wekt mij met het oor dat ik hoorde, gelijk die geleerd worden. De Heere, Heere heeft mij het oor geopend en ik ben niet wederspannig. Ik wijk niet achterwaarts. Dus hij heeft altijd... We hadden gisteren ook even een gesprekje over de dingen. En dan ging het ergens over. En dan was het... Ja, weet je, en de hele wereld dat wel. Maar ik wil dat niet altijd, want dan kom ik soms in opstand. Ja, het is zonde van natuur. Dat klopt. Die had de Heer Jezus natuurlijk niet. Maar we hebben natuurlijk de standpunt van... De Heer heeft altijd gelijk, toch? De Bijbel heeft altijd gelijk. En zeker als wij het woord en water snijden. Dan komen we ook niet in conflict situaties... dat de Bijbel in tegenspraak is met zichzelf. Nee, dat hebben wij niet. Dus elke morgen werd de Heer geleerd, ja? Door de Vader, en Christus luisterde naar hem... en had gemeenschap. En zoals de Vader tot hem sprak... zo sprak dan ook Christus. En daarom zei de Vader in het openbaar... we hebben het net in Matteüs gelezen... over zijn zoon, hoort hem. In Lucas, en er geschiedde een stem uit de wolk zeggende... deze is mijn geliefde zoon, hoort hem. Nou, nu ga ik stoppen. We gaan de volgende keer verder. Dat Christus heeft dat natuurlijk altijd uit vrije wil gedaan. En hij luisterde elke morgen naar de Vader. En hij ging ook leren wat de Vader hem leerde aan de mensen. En toen is hij, we gaan de volgende keer zien... gehoorzaam geworden aan dat woord. Gehoorzaam tot aan het kruis. Ja? Nou, wij hebben ook de wil van God. Toch? God sprak tot Christus in zijn gebeden. Als hij met hem sprak. En God sprak ook met hem. En Christus had ook als mens ook het woord, het Oude Testament. Wat wij dan nu het Oude Testament noemen. Hè? Dat had hij ook. En daar kon hij ook de wil van de Vader in lezen. Ja? Als mens, ja, ging hij dat ook lezen. En dat moest hij gehoorzamen. En dat ging hij ook gehoorzamen. En God heeft hem dingen ook geleerd dat hij moest zeggen. En dat heeft hij ook gedaan. Maar boven alles stond gehoorzaam aan de Vader. En dat, die communicatie, het lezen en het communiceren met de Vader, daar gaat het om. En dan, ja, wij spreken natuurlijk niet zoals Christus over de evangelie of het Nieuwe Testament, Oude Testament, maar wij spreken over de gezonde leer die opgeslagen is in onze ziel. En dat weten wij. Maar dan komt het. Ja, heb ik de Vader lief? Zo ja, dan ga ik ook de wil van de Vader doen. Ja. En dat is wat God naar op zoek is in ons. Een willige ziel, zijn woord in ons, en dan vooral de gehoorzaamheid aan hem. En dat je dat dan ook gaat doen. En in het gebed maken wij dat bekend bij hem. En dan gaat hij dat activeren in ons, dan geeft hij ons verlichting. Dan geeft hij ons versterking. Dan geeft hij ons vertroosting. Dat doet hij allemaal door zijn geest waar? In de inwendige mens. Maar dan moet de verborgenheid, dit woord, wel opgeslagen zijn in onze ziel. En daar ga je naar op zoek zelf. En daar is God ook naar op zoek in de situaties. Als je ergens mee zit, dan zoek je toch naar de teksten. En dan breng je ze toch bekend bij God. En God zoekt dat ook. En dan breng je dat samen. En dan komt, ja, de werking. Het werkt in iedereen die het gelooft. Dan werkt het. En dat is, als je liefde hebt voor de Vader, dat je ook de bereidheid hebt om ook daaraan te gehoorzamen. En dan zal hij het ook in ons gaan doen. Vader, wil u danken, Vader, voor uw geweldige boodschap, dit evangelie van uw genade, waarin u ons in staat stelt om het zoonschap uit te oefenen, Vader. En de Geest komt ons te hulp, Vader, in alle situaties. Maar het is ook belangrijk dat wij ook dan wel uw woord, Vader, kennen. En dat we dat ook gaan in het gebed brengen bij uw Vader. En dat het dan ook door u in ons geactiveerd gaat worden. En dat ook die versterking, vertroosting, verlichting, al dat soort dingen gaan meemaken. En dat u gaat werken in overeenstemming met uw wil voor ons in de bedenkte genade vandaag. En dat is essentieel dat we uw woord kennen. En dat we ook dan weten wat wij gaan bidden zullen. En dan zal het ook echt werken in ons. Vader, dat wij daar steeds meer van geleerd mogen worden. En dat is ons gebed. En we danken u daarvoor. In Christus' naam, onze Heer en Heiland. Amen.